Goedemorgen gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Gijsbertsen uit Voorthuizen zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 62 vers 1 uit de bundel Weerklank. Voorwaar, ik keer mij stil tot God. Hij is mijn heil, mijn vaste rots. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde, die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. Amen. Lijdenstijd is de tijd waarin de Heer Jezus met zijn discipelen en tenslotte helemaal alleen de diepste diepte ingaat. Maar hij is met zijn discipelen ook naar Jeruzalem gegaan. En vanmorgen gaat het daarover. En dan zingt hij met zijn vrienden. Zie, wij gaan op. Met andere woorden, het gaat niet allemaal de diepte in. Maar we gaan ook op. We gaan op naar Jeruzalem. Daarom zingen we nu van Psalm 122 het eerste en het tweede vers. Ik durf het haast niet te vragen, maar vroeger moesten wij op de lagere school en ook wel op catechisatie heel veel uit ons hoofd leren. Psalmen, ook gezangen. Maar ook de 10 geboden bijvoorbeeld. Ik durf niet te vragen wie dat nog kan en durft.
Dat is een generatie die niet meer bestaat waarschijnlijk.
Die het allemaal nog uit zijn hoofd kent. Ik lees vanmorgen de 10 geboden die we natuurlijk elke zondag repeteren. Niet voor,
maar wel wat erop volgt in het 6e hoofdstuk van Deuteronomium.
Want daar wordt de conclusie getrokken door Mozes als hij de wet aan Israël bekend heeft gemaakt, wat het allemaal inhoudt. En uit Deuteronomium 6 krijgen wij een lesje mee om ermee om te gaan zoals God het heeft bedoeld.
We zingen daarna uit Psalm 119, vers 67.
En dat is een versje dat ik heel mijn leven als predikant bij trouwdiensten heb laten zingen, als de bruidspaar de Bijbel uit de kerk uit de handen van de kerkenraad had gekregen om het dagelijks uit te lezen. Heel veel Bijbels zijn stuk gelezen. Sommige mensen komen ermee tevoorschijn en zeggen we hebben hem netjes bewaard zonder erin te lezen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar dan zongen we daar, als die Bijbel werd ontvangen, altijd maak in uw woord mijn gang en treden vast. En dat wil ik nu samen met u zingen, terwijl dit helemaal geen trouwdienst is, maar wel als we de wet hebben gehoord. 119 vers 67. Dit zijn de geboden, de verordeningen, de bepalingen die de Heere uw God heeft geboden u te leren. Heb je het al? U te leren. Om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om dat in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest, door al zijn verordeningen en al zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind, uw kleinkind, alle dagen van uw leven, opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwgezet in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u heeft gesproken in het land dat vloeit, overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht. Deze woorden die ik u vandaag gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten, erover spreken als u in huis zit, over de weg gaat, neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. U moet ze als een voorhoofdsband doen tussen uw ogen. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heer uw God u heeft gebracht in dat land dat hij aan uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet hebt gebouwd, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet hebt gevuld, uitgehakte putten die u niet hebt uitgehakt en wijngaarden en olijfgaarden die u niet hebt geplant en u hebt gegeten en u bent verzadigd, wees dan op uw hoede. Als je maag vol is en als je welvaart vast is, wees dan op je hoede. Dat je de Heere, de God die je uit Egypteland het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. Welvaart is gevaarlijk. Niet vergeten. U moet de Heere, uw God, vrezen, hem dienen, bij zijn naam zweren, niet achter andere goden van de volken rondom u aangaan, want de Heere, uw God, is een naijverige God, jaloers dus. Anders ontbrandt de toorn van de Heer uw God tegen u, vaagt hij u weg van de aardbodem en u mag hem niet op de proef stellen zoals u dat bij Massa op de proef hebt, hem op de proef hebt gesteld. U moet de geboden van de Heer uw God, zijn getuigenissen die hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. Niet zoals dat jongetje die zei, toen hij dat versje had geleerd, welzalig zijn oprechten van gemoed die ongeveer des Heeren werd bewaren. Dat woord ongeveinsd, dat begreep hij niet. Ongeveer. Heel veel mensen die laten het daarop bij ongeveer. Nee, nauwgezet. Helemaal. U moet doen wat juist goed is in de ogen van de Heere, opdat u het goed gaat en u komt in dat land dat de Heere aan u beloofd heeft en u het in bezit neemt om al uw vijanden voor uw ogen te verjagen zoals hij gesproken heeft. En wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat dan voor getuigenissen en bepalingen die de Heer onze God u geboden heeft, dan moet u tegen uw zoon zeggen, we waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid,
gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend voor Egypte, aan de farao en zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan, om ons hier te brengen, in het land dat hij onze vaderen onder ede had beloofd. De Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, om hem te vrezen, ons ten goede, alle dagen van ons leven, zoals het tot op de dag van vandaag is. En het zal voor ons gerechtigheid zijn, als wij deze geboden nauwgezet in acht nemen, voor het aangezicht van de Heere onze God, zoals hij ons heeft geboden. Amen. Samen gaan bidden. We hebben uw naam al aangeroepen aan het begin van deze dag, bij het betreden van uw huis in stilte voordat de dienst begon. We hebben uw naam samen aangeroepen. Onze hulp is van u alleen, niet alleen voor de predikant die er alleen voor staat, lijkt het, maar samen met de gemeente uw hulp ingeroepen. Wij danken u dat we hier zijn gekomen en dat we de plaatsen zo goed als helemaal gevuld hebben hier in de kerk. Wat een zegen. Wat een voorbeeld voor heel veel gemeenten bij wie het heel anders is geworden. Wij bidden van u dat er ook dankbaarheid en ook trouw zal blijven. Dat uw woord iets te zeggen heeft. Ja, alles te zeggen heeft over ons leven. Uw woord waar we gehoord hebben dat we niet als slingeren door het leven gaan. En je hoeft echt niet een dronkenman te zijn om te slingeren op de weg. Want je kunt ook door slordig te leven slingeren van de ene kant naar de andere kant op je levensweg. En daar moeten we ons leven maar op nakijken. Dat weten we zelf wel. En u weet er ook alles van, heren, hoe ons levensweg is. Rechtdoor of al slingerend hier en daarheen. Langs allerlei plaatsen waar we niet horen en waar we niets te zoeken hebben. Wat tot ons heil en vooral tot uw eer dient. Wij beleiden dat. Misschien maar in stilte, want we durven het niet openbaar te zeggen. Dat hoeft ook niet. Maar u weet ervan. En wat bent u ontfermend en trouw in uw zorg voor ons, dat u met geduld met ons verder wilt gaan, ook al is die weg van ons bepaald niet een recht spoor vaak. En dan zeggen we vaak, ja, we worden door het kwaad overheerst. Het kwade licht, nou het gaat niet over het kwade licht zoals we het hebben gezongen, maar we worden zo makkelijk, zo licht door het kwaad, in de verkeerde sporen, in de verkeerde dingen betrokken. Onze ogen worden verleid, onze oren hangen we naar geluiden die helemaal niet zo stichtend zijn. En dan is het al helemaal mis. Dat is zonde, het is helemaal mis. Niet voldoen aan uw liefdegebod. En wat bent u dan goed dat we hier mogen zijn om dat te beleiden in stilte. Ons ook voor u te verootmoedigen en te zeggen, Heere, Er komt niks van terecht als u ons niet weer in het rechte spoor zet en houdt en vasthoudt en draagt en ook verdraagt. Soms krijgen wij veel dingen te dragen die we niet aankunnen, maar we mogen weten dat u ons draagt door het woord van uw kracht in onze zwakke momenten. Als we terugkijken, dan zeggen we zijn gespaard gebleven. U hebt ons voor grotere dingen bewaard, ook voor een onverzoende ontmoeting met u. We zijn nog in de tijd van uw genade, waar uw lof mag worden gezongen, waar we samen mogen zeggen, als we de diepte ingaan in de lijdenstijd met de Heer Jezus, als Hij ons draagt door de diepten van onze zonden en schuld en de betaling door de dood van Hem, ons ten leven, ons ten goede, dan mogen we vrij zijn om op te gaan. Om op te gaan, de toekomst tegemoet, het nieuwe Jeruzalem te verwachten, waar alles nieuw zal zijn. En waar u zult zijn, alles en in allen. En dat is niet iets voor later, dat is iets voor vandaag. Zoals het gisteren ook al bedoeld was. En zoals het morgen zal zijn. Als u terugkomt. Ja, wanneer komt u? Heer Jezus, komt u? Misschien zijn we er nog helemaal niet klaar voor. Misschien denken we er ook niet heel veel aan. Maar het verlangen van ons hart mag het wel zijn. En laat het ook vanmorgen door de prediking, als het niet zo is, die kant opgaan. De kinderen die naar hun eigen groep gaan straks in het baken, die een verhaal horen van uw verzoekingen in de lijdenstijd, Heer Jezus. Wilt u ze geven dat ze daar ook iets van mogen begrijpen en dat ze er ook iets aan mogen hebben? We bidden van u ook voor ons als gemeente hier samen in de kerk, als wij uw woord lezen en daaruit ook mogen horen hoe diep dat gaat met uw liefde, met uw dienende liefde. Wij bidden van u dat we zo ervoor mogen openstaan, dat ons hart schoon en ook gevuld met nieuwe kracht, met de nieuwe kracht van uw liefde, om op te staan tot de vreugde en de liefdedienst die u ons aanbiedt, uit enkel genade. En daarom vragen wij het u ook, uit enkel genade met ons te zijn bij alles wat we nog te doen hebben op deze ochtend hier in de kerk, in het baken, thuis, meeluisterend, meedoend met de dienst die we mogen meehoren. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Even vast een voorzetje voor de kinderen van groep 5 en 6. Die gaan straks naar het baken toe. Ik was vrijdagavond pas laat terug uit het buitenland. En ik kreeg Evelien aan de telefoon. Ik dacht, dat is mijn schoondochter, die heet ook zo. Maar die was het niet. Evelien van de kinderen die straks jullie begeleiden zal bij het verhaal uit de Bijbel. En dat is de bedoeling dat de predikant die voorgaat er ook afstemt met degene die bijeenkomst voor jullie moet leiden. En dat is helemaal misgegaan omdat ik er niet was. Ik kon me niet bereiken. Ik zat in het buitenland en ik heb het ook niet geweten trouwens. En dan kom je terug en dan hebben ze toch een oplossing gevonden donderdagavond. Terwijl ik nog ver weg was, hebben ze gezegd, we zullen het hebben over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Dus straks krijgen jullie daarover te horen. De preek gaat vanmorgen over iets heel anders. Dus vandaar dat het niet met elkaar spoort vanmorgen, maar het hoeft er niet minder om te zijn. Vandaar dat ik jullie alvast mijn excuus aanbied dat ik er niks aan kan doen. En tegelijkertijd zal het heus wel goed gaan als het een ander verhaal is. We lezen het andere verhaal hier vanmorgen uit Johannes 13. Daar gaat het over de Heer Jezus die met de discipelen in Jeruzalem is aangekomen. Johannes 13. Voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur was gekomen, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in zijn hart had gegeven om hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven en dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, Wat ik doe weet je nu niet, maar je zult het later verstaan. Later zul je het inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten had gewassen, zijn kleren weer had aangedaan, ging Jezus weer aanleggen en zei tegen hen, aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik u gedaan heb. U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten heb gewassen, moet u ook elkaars voeten wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, zeg ik u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, een gezant niet meer dan wie hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Daarover straks meer. We gaan nu zingen uit Weerklank 267, de eerste vier versen. En zonder dat ik het aankondig na de preek uit hetzelfde lied, vers 5 en 6. Dus Weerklank 267, 1 tot en met 4 nu en straks 5 en 6. Van het begin tot het eind. Ja, waarover gaat het dan? Want er zijn kinderen die zeggen, er is een juf bij ons op de Bijbelclub, ik weet niet hoe het hier heet, maar die kan zo ontzettend vertellen, je luistert van het begin tot het eind. En ik hoop dat dat voor alle dominees ook geldt, dat mensen die horen wat ze zeggen, van begin tot het eind luisteren. Maar dat is dan nog maar heel eenvoudig, want als Johannes in het evangelie, waarvan wij een gedeelte hebben gelezen, dat woord eind gebruikt, dan heeft hij het woord begin al 13 hoofdstukken daarvoor opgeschreven. Want Johannes beschrijft het evangelie, het leven van de Heer Jezus, van het begin tot het eind. En het hoofdstuk waar we het nu uit hebben vanmorgen, de preek, is niet het laatste hoofdstuk, er volgt nog een aantal. Maar het woord eind wordt al genoemd. Van begin tot het eind. Waar begint het? Johannes begint met de vertelling van het leven van Jezus op een hele andere manier als Matthäus. Matthäus begint met een geslachtsregister, al die namen van die mensen die er al waren voordat de Jezus uit hem was voortgekomen toen hij naar de aarde kwam. Dat doet Johannes niet. Johannes pakt bij de eerste bladzijde van de Bijbel een woord op wat we allemaal kennen. In den beginnen. En dat weet elk Joods jongetje en meisje in het Hebreeuws. Bereshit, dat begint met die B. Met die Hebreeuwse B die je in de tegenovergestelde richting van ons schrijven op papier kunt lezen in de Oud-Testamentische woorden. En die letter B, dat is een letter in het Hebreeuws die open staat naar al die letters en al die woorden dus ook. En al die hoofdstukken die er daarna volgen. Het is de opening van het woord van God, Bereshit. Die B is het begin, dat is een open B. Wij schrijven een gesloten B met onze manier van schrijven, maar de Joden doen het met een open B. Met die B ligt alles open tot op de laatste bladzijde van het Bijbel, van het begin tot het eind. En zo wil Johannes aansluiten bij het boek Genesis, in den beginnen. Nou, ik had het straks al over wat we allemaal uit ons hoofd moesten leren vroeger, maar ik denk toch wel dat de meesten van u weten dat dat de eerste paar woorden van de Bijbel zijn, op bladzijde 1, hoofdstuk 1... van Genesis in het eerste vers, in den beginnen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En wat komt er daarna allemaal? Oh, zo vreselijk veel. Zo ontzettend veel over die eeuwenlange trouw van God aan de schepping. Toen God het met één woord zei, licht, en de duisternis die verdween. En de duisternis die heeft wel geprobeerd en nog altijd geprobeerd in ons leven om het licht te doven of te laten schemeren misschien als het nog een beetje mag zijn. Maar eigenlijk wordt het stikdonker in ons leven als God uit ons leven verdwijnt. En daar geven we de duivel de schuld van. Maar je moet ook maar een keer aan je eigen oren denken, want dat geluid wat hij zegt, dat is niet een gebod, maar een vraagteken. Een gebod is een uitroepteken met een punt eronder. Duidelijk, zo moet het, zo wil God het, zo doet God het. Nog altijd. Maar de duivel die maakt van dat uitroepteken een vraagteken. Hij geeft er een draai aan, om zo te zeggen. Hij smeet het om naar een vraag. Heeft God het eigenlijk wel zo bedoeld? Zou het allemaal wel zo de bedoeling geweest zijn dat het allemaal zo strek en recht toelicht aan gehoorzaam moet worden, dat woord van God? Waarom zou je niet? En voordat je het weet zijn je ogen verleid en je handen uitgestoken. En dan moet je echt niet de ander de schuld geven, want Eva heeft het altijd gedaan in het verhaal. Dat is ook wel zo, maar Adam is niet minder schuldig. En vanaf dat moment is het fout op fout op fout, mis, mis, mis. Misdaden. Daar hoef je geen crimineel voor te zijn. Alsjeblieft niet. Maar met je nette zondagse gezicht ben je net zo mis als iedereen die ongehoorzaam is tegenover God. Dat is wat de Bijbel ons zegt. In den beginne, toen het zo mooi was, het was goed, het was goed, het was zeer goed. En God heeft toen hij alles zo perfect, zeggen wij dan met een mooi woord, gemaakt had, gezegd. En nou mis ik nog één ding. Dat is iemand die daarvan genieten kan. En iemand die dat beheren kan. Die daarover mijn wil kan uitvoeren. Dat de mens. En God formeert ons uit het stof van de aarde. De mens, Adam, stof. Als wij stof tot stof zeggen bij een begraafplaats, dan wordt het Adam tot Adam. De Adam, welke naam je dan ook hebt, die wordt weer net als dat stof. En als dat graf wordt gesloten, dan is aarde aarde en dan is de mens aan de aarde weer gelijk. Maar dan ligt er tussen die begintijd en het slot van je leven een leven van, ja, wat ligt er tussen? Alles misgegaan. Misgegaan tegenover God en zoveel anderen misschien, onbewust of bewust. En is dat dan alles? Bij oudere mensen waar ik vaak op bezoek ben geweest, tot voor kort heb ik dat werk altijd nog gedaan. En is het met uw leven dan anders geworden? En er zijn maar heel weinig mensen die in de loop van die jaren tegen mij zeiden, ja, er heeft toch een kruis gestaan? Ja, gelukkig wel. Dat moest van God. En de Heer Jezus was daarin gehoorzaam voor ons allen in de plaats, voor ons allen. Er is nog altijd gelegenheid om terug te keren aan de voet van het kruis. Zo is Spurgeon het gezegd. Je moet de gemeente elke zondag zeggen, je mag terugkomen aan de voet van het kruis bij de Heer Jezus. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En Johannes zegt, als hij dat allemaal gaat vertellen over Jezus, in den beginnen was het woord. Het woord was bij God, het woord was God. Alles is door dat woord van God geschapen. En het woord is vlees geworden, is mens geworden. Dat is Jezus. In den beginnen. En dan lees je dat hele evangelie. En dan lees je die andere evangelisten daarnaast als aanvullende commentaren. Vanmorgen doe het maar even op deze manier. Je kunt ook bij een andere evangelie beginnen, maar vanmorgen is het vanuit Johannes dat je zegt, we leggen alles er eens omheen. Wat die anderen geschreven hebben, dat is net zo waar. Je schuift het een beetje in elkaar om er een overzicht van te maken. En je haalt ineens dat woord op in den beginnen. Maar in dit hoofdstuk wordt het woord begin niet meer genoemd. Dat heeft al lang eerder daar gestaan in hoofdstuk 1. En op de eerste bladzijde van de Bijbel stond het er ook al. Maar nu wordt het woordje einde. Einde? Einde van ons leven, nu al, als je nog jong bent. Wanneer is mijn einde? Misschien is het wel dichtbij. Ik denk dat ik ook mag zeggen dat ik de langste tijd heb gehad. Al wil ik niet horen dat ik zo oud ben als mensen soms raden. Dat wil ik dan ook niet weten, want je wilt toch nog een poosje leven samen. Ja, als dat kan. Wat is het einde dan? Het einde, dat is niet het einde aan alle dingen, maar het woord zoals het hier gebruikt wordt. Ik gebruik een heel lelijk woord wat helemaal niet bij de Bijbel misschien past. Maar toch denk ik dat het alleen maar begrijpelijker is als ik dat woord even gebruik. Hier wordt het woordje gebruikt in het eerste vers van Johannes 13. Dat wij kennen uit de sportwereld. En de jongelui hier in de kerk en de ouderen weten dat ook wel. Het woordje finish. Dat is het einde. En als je dat het eerst overgaat, die finish, dan ben je kampioen. Dan ben je wereldkampioen ook in sommige gevallen. Dan heb je het doel bereikt. Dan ben je geslaagd, dan word je geëerd. Dan krijg je een eerkroon. Het woord hier, wat hier staat, dat is net zoiets als finish. Maar dan ga ik even een paar hoofdstukken verder in Johannes lezen. In het 19e hoofdstuk, daar roept Jezus uit in één keer dat woord einde. Als hij uitroept aan het kruis, het is volbracht. Het doel is bereikt. Ik heb de finish gehaald. Ik heb de strijd gestreden. Ik heb mijn leven gegeven voor u, voor jou. En dat heeft hij ook voor mij. Dat is het einde. En ja, sommige dingen in het leven die zijn soms zo mooi, dat te zeggen, dat is nou het einde. Dat is het mooiste in je leven. Zo kun je er ook over praten, over dat einde. Dat is het einde. Dat is het hoogste. Dat is het mooiste wat... Iets wat je los moet laten, want je moet alles loslaten als je sterft. Ja, dat is toch zo? Wat zal dat zijn? Alles loslaten. Tjonge, dat is nogal wat. Maar je moet het loslaten. Als je maar weet dat je één ding mag vasthouden. En dat zegt Johannes, telkens weer het geloof. Dat is de overwinning van de wereld. En dat is het einde. En daar heeft, voor Jezus, daar heeft Jezus op Golgotha, hoofdstuk 19, daar staat het dat hij het heeft volbracht. En hier staat het ook, hier begint het al in hoofdstuk 13, daar gaat het naartoe. Daar gaat het leven van Jezus naartoe. Hij heeft degenen die in de wereld waren lief gehad tot het einde. En dat weet Jezus, dat weet hij zijn leven lang. Dat weet hij vooral nu, als in hoofdstuk 13 hij met zijn discipelen in Jeruzalem is aangekomen. Daar is hij vaker geweest. Daar is hij met zijn ouders al jong naartoe geweest. Toen hij 12 was, was hij blij dat hij mee mocht. En toen ze hem een keer kwijt waren naar die paasgravering die een hele week duurde, hebben ze hem overal gezocht. Maar ze hebben niet gedacht dat hij op de plaats was waar hij eigenlijk moest zijn. En ze moesten tegen de stroom in terug om hem te vinden. En toen zei Maria, we hebben je gezocht. En toen zei Jezus tegen zijn moeder, wist u dat dan niet, dat ik moet zijn? Dat ik altijd moet zijn. Dus jij ook eigenlijk, ik doe het in jouw plaats. Dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Dat zei hij al toen hij 12 was. En nu als hij 33 geworden is en met zijn discipelen 3 jaar lang door het land heeft getrokken, wonderen heeft gedaan, gesproken heeft, de eer van God en het koninkrijk van God heeft opengebroken terug naar de toekomst. Terug naar de toekomst. Zoals de Bijbel begint. Dan komt het mooiste, dat alles goed komt. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En dan gaat hij met zijn discipelen nu het Pascha vieren. De uittocht uit Egypte. Dat is het feest waar uitvoerig door elke Jood aandacht over besteedt. En dan zijn ze samen in Jeruzalem. En als Jezus daar dan met ze is aangekomen, zijn ze druk. Er moet gezorgd worden voor een ruimte waar ze zijn. Met de hele groep waar ze kunnen eten, waar ze kunnen aanliggen. Waar brood is, waar wijn is, waar water is, waar slaven zijn om je te dienen en zo. Dat hoort er allemaal bij. Het is allemaal georganiseerd, dat is allemaal op de achtergrond een beetje de situatie. En wat gaat er dan in Jezus om op dat moment als hij daar is? Hij weet dat zijn uur gekomen is. Het beslissende uur van zijn leven. Het moeilijkste, maar eigenlijk ook het allerbelangrijkste en mooiste moment komt steeds dichterbij. Hij weet dat zijn uren gekomen is, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. En dat betekent overgaan vanuit deze wereld vol van zorgen, vol van zonde, vol van angst, vol van strijd, vol van dood, ziekte, ellende, oorlog. Er komt geen eind aan. Ofwel, komt er een eind aan? Gelooft u dat? Jezus weet dat hij uit deze wereld waar hij ingekomen is, waar hij geboren is in Bethlehems stal, en waar hij tot nu toe zijn voetstappen heeft gezet, in de meest afgezwakte godsdienstbeleving in het noorden, in Galilea, daar is hij het langst geweest, maar ook in Jeruzalem. Er is heel veel gebeurd, er is heel veel over verteld. Johannes heeft het allemaal opgeschreven, maar nu weet hij het. Het is alsof Johannes naar hem gekeken heeft. Wat gaat er in u om? Volgens mij gaat het in zijn hoofd al en in zijn hart. Natuurlijk ook in zijn hoofd en hart. Dat is de eenheid van Jezus. God is één. Maar het leven van Jezus is ook één, zoals van de Vader. En ons leven moet ook één zijn, toch? Hebben we gehoord, hè? Vanmorgen met de wet. Ons leven is één. Met God. In alle dingen. Kan God in alle dingen vrij uit om de hoek kijken, binnenkomen. Kan God overal bij aanwezig zijn. Bij wat je denkt, wat je doet, wat je laat. Nou dat. En dan ineens weet Jezus volgens Johannes dat hij overgaat uit deze wereld en teruggaat naar de Vader. Overgaan naar de Vader. Teruggaan naar de Vader. Niet als een verloren zoon die verlangt naar de Vader. En die vraag maakt mij maar een huurling. Die heeft het beter als ik, die alles vergooid heeft uit de gelijkenis. Nee, ik ga terug naar de Vader, want de Vader zal mij belonen. De Vader zal mij belonen omdat ik het allemaal goed gemaakt heb. En dat ik zijn wil gedaan heb. En dat ik dat allemaal volbracht heb. Het is nog niet helemaal klaar. Het zwaarste moet nog komen als hij aan het kruis door zijn vrienden verlaten, maar ook door zijn vader verlaten is. Mijn God, waarom? Dat komt allemaal steeds dichterbij. Daarom zegt Johannes, let op het begin, daar was het woord. En hoe gaat het nou aan het einde worden? Wat is dat wat Jezus doet? Wat houdt hem bezig? Hij heeft de zijnen. Het gaat altijd om mensen. Het gaat niet alleen om de schepping, maar het gaat vooral ook om schepselen. De kroon van Gods scheppingswerk, dat zijn wij. En dan heeft hij die mensen waarvan de discipelen een vertegenwoordiging zijn. Dan heeft hij daar een kring van mensen op wie hij altijd terug kan vallen, op wie hij altijd kan rekenen. Hij heeft ze lief. Hij heeft ze lief, hij heeft ze altijd lief gehad. Want van Jezus mag je nooit zeggen dat hij daarmee opgehouden is, om je lief te hebben. Dat doen mensen elkaar vaak heel pijnlijk aan, helaas. Maar Jezus en God hebben lief en hebben de discipelen lief. Tot het einde toe heeft hij ze lief. En zo is hij met ze bijeen in die zaal daar in Jeruzalem. En dan begint daar die maaltijd die bij de paaschavering behoort. Alles is aanwezig. Hoewel, er is al iets gebeurd. Bij een van de discipelen is er van binnen iets gebeurd wat de anderen nog niet weten, maar wat Jezus wel weet, zoals hij alles weet. Judas zou hij uit een ooghoek al gekeken hebben of Judas al gaat staan en aanstalten maakt om weg te gaan. Hij blijft niet, we weten het. Judas Iscariot blijft niet. En dat heeft de duivel in zijn hart gegeven. De duivel heeft de gelegenheid gekregen om dit keer wel iets zo verschrikkelijks te doen, wat hem in de woestijnverzoeking, waar het bij de kinderen nu over gaat in het verhaal van morgen, niet gelukt is om Jezus te verleiden. Dat is hem bij Simon Iscariot wel gelukt. Is het hem bij u of jou ook wel eens gelukt dat hij je meenam bij Jezus vandaan? Dat je niet tot het einde toe bij hem wilde blijven, dat je ondertussen nog eventjes iets anders wilde gaan doen. Toch niet zoals Judas. Dat is er maar één, hè? Dat is ook wel een beetje troost. Dat hij de enige was. Laten we maar niet lelijk aankijken, want wij zijn er ook niet te goed voor om die ene te zijn. Maar hij was die ene die weggegaan is. En dat heeft de duivel gedaan, jawel. Gods wil, daar kun je lang over redeneren. Maar al redenerend kom je er niet uit. Ik ben al zo lang predikant, maar ik ben daar nooit uitgekomen hoe dat voor de Judas geweest moet zijn. Daar kom je niet in. Hoef ik ook eigenlijk niet in te komen. God had hem daarvoor bestemd. Mij niet. U niet. Jou niet. Nou, dan heeft de Heer Jezus dat allemaal door. Hij weet dat de Vader hem alles in handen heeft gegeven en dat hij van God was uitgegaan en nu weer terug zou komen. De Vader ziet er ander uit dat hij terugkomt, maar hij moet door het diepste nog heen. Door het moeilijkste, door het zwaarste moet hij nog heen. Op weg naar Golgotha. En dan is hij daar met de discipelen. Gaat hij dan zeggen, dit is mijn laatste maaltijd met jullie, geniet er nog één keer van, we zijn nou nog samen en... Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus staat ook op. Gaat hij doen? Gaat hij zelf weg? Ja, ik denk dat hij naar de ingang ging. Niet om Judas na te kijken. Maar om zich een beetje aan te passen. Bij wat hij niet was. Of toch wel. Slaaf. Nee, geen slaaf van de zonde. Maar iemand die een dienende functie heeft. Iemand die de taak had. Meestal was dat zelfs niet een Jood. Want de Joden deden dat bij elkaar liever niet. Die waren te vroom voor elkaar om dat te doen. Die vertikten dat. Die lieten dat aan een heiden over. Een heidense slaaf. Die waren er genoeg. En die had eigenlijk bij de ingang er moeten zijn. Bij die tuil zal ik dat maar zeggen. Of bij die emmer water. Hoe was het? Misschien was het wel een emmer, wie weet. En daar hing dan ook wel een soort schort bij, een soort doek waarmee je kon beschermen. Dat je niet nat werd, dat je niet vuil werd van het werk, van het slavenwerk. En de Heer Jezus pakt die doek en die doet die om, doet die aan. Hij trekt een slavenkleed aan. Hij neemt de gestalte van een slaaf aan, staat in de brieven van het Nieuwe Testament. Een slaaf geworden, een slaaf. Om te dienen, om het laagste werk. En dan moet je bij de voeten zijn, dat is het laagste stukje van je lijf, toch? Kun je er nog bij als je je sokken aandoet, het laagste? Je voeten. En wat doe je met je voeten? Ja, je bent er zuinig op, je moet er goed voor zorgen. Als je aan gaat liggen in het oosten, dan moet je natuurlijk wel met schone voeten aan tafel gaan. Wij zeggen, we moeten onze handen wassen als we gaan eten. Dat heb je geleerd in je opvoeding. Als je van het spelen thuis bent gekomen of van vuil werk, van het land of iets dergelijks. Dat je moeder zegt, heb je je handen al gewassen? Anders kun je niet aan tafel. De Heer Jezus die doet die doek om als een middel, doet water in de waskom, buigt zich op de knieën, denk ik zo. Anders gaat dat niet zo makkelijk, denk ik. En dan gaat hij langs de discipelen heen en begint één voor één van de discipelen de voeten te wassen. Ik denk dat het doodstil is. Ze houden de adem in. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Hij de voeten wassen? En of de Heer Jezus bij Petrus begonnen is, die altijd Haantje de Voorste wordt genoemd, dat staat er niet bij. Maar hij is wel degene die het eerst reageert. En die zegt, nee, nee, alsjeblieft, nee, niet doen, niet doen. Wilt u mij de voeten wassen? Hij ziet dus heel duidelijk in dat dit de omgekeerde wereld is. Dat hij zelf tekortgeschoten is om van zijn broeders de voeten te wassen. En van de meester bijvoorbeeld ook de voeten te wassen. Want die hadden allemaal door de donkere, vuile straatjes van Jeruzalem gelopen. Die hadden voeten waar waarschijnlijk alleen maar sandalen aan zaten. En ja, als je op sandalen loopt in het Midden-Oosten, dan krijg je natuurlijk vuile voeten. En als je moet aangaan liggen, dan moet je wel zorgen dat je schone voeten hebt. Als je met elkaar aanligt, dan lig je zo dicht bij de voeten van de ander dat je die niet onder de tafel kunt stoppen, want die tafel die staat er niet. Je moet daar aan liggen, dus dat is nogal logisch. Dan moeten de voeten gewassen zijn. Wie doet dat? Dat moet toch iemand doen die daarvoor aangesteld of ingehuurd is. En als er dan niemand is, nou dan zeg je, nou laat ik dat dan vandaag, laat mij dat maar doen, dat vuile klusje, dat doe ik wel. Niet één dus, niet één. Ofwel, ja, er is er één die dat altijd doet, die dat niet te min vindt, terwijl het eigenlijk te min zou moeten zijn voor hem. Maar dat is nou net Jezus. Het is niet te min om dat te doen. En Petrus weigert en wij vinden dat sympathiek. En hij heeft gelijk, Petrus, als ik jou was, dan zou ik ook zo misschien wel geantwoord hebben. Ik heb het niet gedaan, meester, ik had het moeten doen, ook bij u. Bijvoorbeeld, zoiets, een soort excuus. Maar nee, afzetten, niet doen, niet toelaten, niet gediend worden. En dat is nou net ons taaie hart, dat niet gediend wil worden. We zijn niet gediend van liefdedienst. Van God ook niet, van Jezus niet. Als je dat niet toelaat, zegt Jezus tegen Petrus, want hij geeft een antwoord. Hij zegt, wat ik doe begrijp je nu niet, maar later zal je het wel inzien. Laat mij maar begaan, laat mij dat nou maar doen. Want als ik dat niet doe, dan hoor je niet bij mij, dan ben je geen deelgenoot van mij. Dan kan ik niets met je delen, dan kan ik mijn liefde aan jou niet kwijt, dan kan ik mijn schuldvergevende liefde aan jou niet geven, want je hebt geweigerd om dat van mij te aanvaarden. Want zo diep gaat dat en zo ver gaat dat, dat ik daarvoor slaaf wil zijn. Niet slaaf van de zonde, maar juist dienaar van het koninkrijk van God de Vader. De wil van de Vader, zijn in de dingen van de Vader, dat hoort er voor mij helemaal bij. En Petrus, zijn gedachten gaan altijd snel en zijn woorden ook. En dan is hij ineens totaal andersom. Niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en ook mijn hoofd. Ja, dat heeft hij helemaal goed. Dat wil hij eigenlijk helemaal. Want in de wet staat dat je met een hoofdband de wet mee moet dragen. Dat je je handen moet verbinden. Je handel van je leven, je levensloop. Alles wat je doet en laat moet je met God verbinden, met de wet verbinden. Je hoofd, dus met die hoofdband in het Oude Testament van de wet. En met je handen en in het spoor van God gaan, daar had hij eigenlijk wel gelijk in. Je denken, dat is je hoofd. Je bedenken van de planning van je leven, van je verantwoordelijkheden nemen, van wat je wel of niet kiest. Moeilijke en makkelijke keuzes. Ja, dan moet je toch wel met God rekenen. Bidden, dat is rekenen met God. Spreken met God, hoe het moet. En dan geeft God niet altijd zomaar een antwoord in een briefje, maar je weet wel wat hij bedoelt. Dat kun je weten. Als de stem van de Heilige Geest in je hart zegt, dat moet je wel of dat moet je niet doen. Daar kun je God alleen maar blij mee maken. En als je dat niet kunt, moet je het niet doen. Zo gaat het dan. Hoofd, handen. Toen Frederik van Eeden, u hebt die naam misschien wel eens gehoord, dat is een schrijver van prachtige boeken, die heeft een mooi gedicht aan het eind van zijn leven geschreven. En die keek, toen hij op zijn sterfbed lag, keek hij naar zijn handen. Die had hele verweerde handen. Ja, handen die tekenen vaak ook een zwaar leven. Mensen die op het land werken hebben soms hele verweerde handen. En ook mensen die altijd achter een computer hebben gezeten, die hebben misschien niet zulke verweerde handen, maar toch ouder wordende handen. En dan kijk je naar die handen, wat heb je nou altijd door die handen laten gaan? Bewust, meestal onbewust ook nog, je handen gaan en doen soms heel automatisch dingen die je helemaal vanzelfsprekend vindt. En dan kijk je naar die handen, wat is er nou allemaal door je handen heen gegaan? En Frederik van Eeden, die kan niks meer en die gaat sterven en die kijkt naar zijn handen. En die maakte een gedichtje dat als volgt luidt: mijn handen brachten ze eer of schande, brachten ze vrede aan. Mijn handen, nu moeten ze bijna vergaan. Dus Peter zegt, mijn handen, met al die fouten, met al die gebreken, bewust en onbewust, die moeten gereinigd worden. Niet alleen gewassen met water, maar vooral met het bloed van het lam. En dat hoofd moet het ook niet, dat denken moet het ook niet schoongemaakt worden. Ja, je kunt een wandeling gaan maken en dan zeg je, nou goed, ik heb even gewandeld, dan is mijn hoofd weer leeg en schoon, dan kan ik weer fris verder gaan, dan ga je zondags lekker wandelen en niet naar de kerk. Wordt daar je hoofd dan niet schoon van als je naar de kerk gaat? Dat is niet best. Je handen en je hoofd. Maar Jezus zegt, ik doe het met die voeten alleen. Ik zal je hoofd niet wassen, ik zal je handen niet wassen, want als ik je voeten heb gewassen, dan ben je helemaal rein. Die voeten uitgerekend, die voeten die overal doorheen zijn gebaggerd en gejakkerd en noem maar op. Die voeten, waar hebben ze je gebracht? Welke plaatsen bezocht je? Waar was je? Waar was je al dwalende en al slingerende door het leven? Je voeten. Als de Heer Jezus je voeten in handen neemt, dan neemt hij heel je levensloop. En daar zit je handen ook aan vast, want je handen zitten ook aan je lijf. En je hoofd, dat hoort er ook bij. Hij neemt heel je levensloop, want wat zul je zonder voeten? Daar moet dat hele leven door gedragen worden. Handel en denken, alles, denken en doen, dat neemt hij ter hand. En als ik nou je voeten heb gewassen, dan is je hele levensloop, terugkijkend op wat het geweest is, is helemaal schoon. Dan kun je God ontmoeten. En daarvoor ben ik slaaf geworden. En daarvoor komt hij tenslotte ook aan het kruis. En komt hij ook uit het graf. Want deze boodschap die gaat natuurlijk verder. En die heeft het ook over opwekking en over opstaan. Dat zijn twee woorden in de Bijbel die iets vertellen wat we niet kunnen controleren. Want er is niemand bij geweest. Of God de Vader zijn zoon heeft wakker gemaakt, dat is ook zo. Maar er was niemand bij. En of God de zoon zelf opgestaan is, daar was ook niemand bij. Dat is ook zo. Dus we spreken met twee woorden. Opstanding en opwekking. Een opgewekt leven, dat is een leven dat niet meer in het spoor gaat van het oude leven daarvoor. En ten dode is opgeschreven. Maar een opgewekt leven, dat is een leven dat zich laat reinigen door de voetwassing van Jezus. En dan is het all inclusive. Alles zit erop en eraan en erin. Als Jezus dat doet, Nou, zegt de Heer Jezus, dat zal ik aan je uitleggen. Want hij zegt, ja, wie gebaat heeft, heeft alleen maar nodig om de voeten te wassen, is geheel rein en jullie zijn rein, niet allen. Jezus zegt nu wel wat hij wist. Hij wist dat degene die hem verraden zou, weg zou gaan. En dan gaat hij, als hij dat doek weer heeft afgedaan, als hij gewoon weer gekleed bij zich is aangeschoven, dan gaat hij zeggen, heb je het nou begrepen? Zien jullie nou wat ik aan jullie gedaan heb? Aan jullie gedaan heb, wat ik aan jullie gedaan heb. Ja, ik heb het vuilste werk voor mijn rekening genomen. Ik heb het aan jullie gedaan. Het vuilste heb ik weggenomen. En als dat weg is, dan is alles schoon. Als ik dat dan gedaan heb, dan is dat niet alleen maar om jullie vrij tot God te laten gaan, maar om ook te doen zoals ik gedaan heb. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat je ook zult doen wat ik voor jullie heb gedaan. Nou, daar kun je alleen maar voor op je knieën gaan. Daar blijf je niet bij staan. Als je blijft staan te kijken, zeg je, jongen, het is toch wat, het is toch mooi. En dan loop je zo weer verder, zoals je ernaar stond te kijken. En als je er alleen naar hebt staan kijken, zonder er ook wat mee te doen, dan kun je, als je dat allemaal gezien hebt, toch nog de fout ingaan. Want dan kom je iemand tegen uit de kerk, tegen wie je nog wat wilt zeggen en tegen wie je niet zo aardig bent. Wat ga je dan doen? Dan ga je de voeten niet wassen, maar dan ga je zijn oren wassen. Dan ga je hem flink de waarheid zeggen. Omdat jij wil blijven staan. Niet buigen. Vooral niet buigen. Nou, Petrus heeft het wel geleerd. Hij heeft later in zijn brief, 1 Petrus 2, daar kunt u het lezen, heeft hij gezegd, heeft hij geschreven wat hij geleerd heeft. Petrus zegt dan tenslotte, na dit alles en ook nadat Jezus alweer teruggegaan is naar de Vader, zegt hij, jullie moeten je allemaal vernederen onder de krachtige hand van God. En als Gods hand op je leven wordt gelegd en als hij tot je spreekt en je ook uitlegt wat er hier gebeurd is in deze geschiedenis, dan zeg je, o Heere God, ik blijf niet staan, ik buig mij voor u neer, ik kniel voor u, door de knieën gaan voor God. Dat is verlost worden. Dat is opstaan tot vreugde. Door de knieën gaan voor Jezus, dat is opstaan tot leven. In een nieuw leven. En Peter schrijft dan, verneder je onder de krachtige hand van God en wees de minste. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Waarom is het zo moeilijk? Ja, omdat het zo eenvoudig is. De minste zijn. Verneder je onder de krachtige hand van God. God zal je wel verhogen. En als hij het doet, dan komt het wel goed met die hoge plaats. Dat hoef je zelf nooit te doen. Dat doet God. Maar dan moet je eerst naar Jezus. En dan moet je ook naar Jezus kijken. En dan moet je ook doen zoals hij gedaan heeft. De ander de voeten wassen. En de minste zijn. In Jezus' naam. Dan wordt het Koninkrijk van God bijzonder gediend. En dan blijven we zingen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn leven. Alles is van u, alles is voor u. In een begin. Maar nu is het begin, wat zo fout gegaan is, een nieuw begin geworden. En het einde aan dat slechte leven, aan die zorgen en aan die zonden, dat komt steeds dichterbij. Als Jezus zegt, ik kom, op hem wil ik hopen, op hem wil ik wachten. Dat is geloven. Geloof het vandaag. Amen. Is het nu collect of straks? Straks? Oké, zullen we samen danken en bidden. We zouden na zo'n preek vanuit de schrift misschien heel veel aan u willen geven. Ook ons collectegeld en alles wat we in uw dienst mogen besteden. Maar het is misschien wel goed dat we eerst tot u gaan om u te danken. Heer Jezus, dat u dat zo gedaan hebt en dat we dat vanmorgen zo dichtbij konden gaan zien en een beetje begrijpen. En eigenlijk moeten we blijven zeggen, begrijpen kunnen we het niet. Maar we volgen het wel in het geloof. En iedere keer weer, als wij struikelen en als we vergeten dat we ook een keer moeten knielen om de minste te zijn, dan neemt u ons weer bij de hand en zegt, leer het van mij. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Want de wereld zit vol van mensen die brutaal zijn. Die brutalen hebben de halve wereld. Maar dan durven we ook wel te zeggen, dat is niet zoveel hoor, de halve wereld. Wij krijgen de hele wereld. Wij erven koninkrijken door u alleen om het eeuwig welbehagen. We danken u, Heer Jezus. We danken u ook voor uw Vader die dat zo gewild heeft. En voor uw gehoorzaamheid. En voor uw trouw. En voor uw voorbeden als wij u danken via de troon van de genade. En als u die dank ook voor de Vader brengt dat u zo gezegend bent in ons leven. En dat we dan ook aan u ons mogen toevertrouwen. En dat we ook mag weten dat het eind goed al goed zal zijn. Het eind zal goed zijn, want u zult zijn alles en in allen. Dan zullen we misschien veel moeten verdragen en veel moeten vergeven. Zo wat, u vergeeft alles. En u hebt alles gedragen. En u haalt de smart eruit om een kruisdrager te worden achter u aan. En dat kruis, dat is leeg. Wij hoeven daar niet aan. Aan dat kruis. Maar we mogen wel dat kruis voor ogen houden. En zo ook de liefde tot de Vader en de liefde aan elkaar via die kruisverbinding voor ons houden. We danken u dat we met eer kruisdragers mogen zijn. Geen kampioenen van onze eigen prestatie. Maar door u alleen zullen we de eerkroon dragen. Dat is het mooiste wat ons te wachten staat. En dan is het heel anders als in de wereld. Dan is het in uw koninkrijk. Zo dat die liefde alleen maar geloofd en gedankt en aanbeden zal worden. Zonder einde. Eeuwig. Want er zal geen nacht meer zijn. Er zal geen misdaad meer zijn. Er zal geen ellende meer zijn. U zult zijn alles en in allen. Heer, het is te groot om het te bevatten, dat weten we. Maar tegelijkertijd brandt ons hart van verlangen om daar te mogen komen waar u ons brengt. Wij bidden van u, ga met ons mee. Wees u met allen die een moeilijke weg hebben te gaan, op wat voor manier, u weet ervan. Dat is alleen al heel belangrijk, dat we kunnen zeggen dat u ervan weet. Dat we tegen elkaar zeggen, als we vragen, is het niet te zwaar voor je? Dat je dan zegt, de Heere weet ervan. En dan kan die ander alleen maar jaloers zijn soms. Dat je dat met een glimlach zegt, hoe moeilijk het is, de Heere weet ervan. Want hij heeft gezegd, ik zal je niet begeven. Ik ben met je al de dagen, wat je ook tegen hebt. Mij heb je altijd mee. Ik ben met je tot de volleinding toe. Laat ons daaruit leven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 133, het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Heb u het goed gezien dat ik aan het begin van de dienst mijn handen open hield naar boven? Dat doe ik in stilte nu ook even zonder iets te zeggen. En dan halen we van boven iets wat we mogen meenemen naar huis. Dat is de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u, met jullie, allemaal. Amen.